allemaal.
Hey.
We zijn al terug een nieuw weekend gestart. Of toch in elk geval wanneer dat deze opname uitkomt. En dat kan alleen maar zeggen dat het weer tijd is voor een nieuwe grafspraak.
Woehoe!
Welkom terug. Bedankt dat jij ook weer van de partij bent. Mijn naam is nog steeds Nicky.
En ik ben Jens.
En ja, jullie zien dat natuurlijk niet, maar Jens heeft het hier al behoorlijk gezellig gemaakt. Wij zitten hier met een glaasje wijn, want wij hebben iets te vieren, is het niet?
Ja, inderdaad. Nu is het voor jullie misschien al 2 weken geleden, maar voor ons is het kersvers van deze week dat we onze Patreon gestart zijn. Nu, Patreon, we zijn er al een tijdje over bezig dat we dat als een crowdfundingactie wouden starten, maar we waren nooit echt goed zeker hoe dat we dat gingen doen, Nicky.
Klopt.
En ja, nu hebben we toch de knoop doorgehakt en gewoon besloten om 1 goedkoop instapmodel te doen, waarbij mensen zich kunnen aansluiten erop en die krijgen af en toe eens een extraatje. En dat kan van alles zijn. Nicky, heb jij zelfs al een idee wat dat er tot nu toe op onze Patreon staat?
Goeie vraag. Nee,
ben je zelf lid?
Hoe moet ik zelf ook doneren of wat?
Ja.
Ah, oké.
1 kat per keer dat je luistert.
Nee, voor zover. Wat wij dus nu al in de aanbieding hebben, is dat je sowieso, als jij een van onze nieuwe patrons wordt, dat jij een shout-out krijgt in elke aflevering. En dat wij ook nu, 1 keer in het jaar, maar dat kan misschien nog veranderen, dat wij ook een kleine attentie voorzien. En deze keer gaat dat op Halloween zijn, dat jullie een klein cadeautje krijgen van ons.
Ja, althans, dat is onze rechtdatum. We gaan ons best doen om dat gedaan te krijgen, maar aangezien dat we die Patreon gestart zijn halfweg september, gaan we nog zien in hoeverre dat mogelijk is. Maar we richten ons op Halloween en hopelijk komt alles op tijd.
Voilà, inderdaad. Moest het later zijn, dan ligt het alleen maar aan het feit dat wij jullie gewoon goede kwaliteit willen afleveren.
Ja, nu dus, het is de eerste week dat onze Patreon bestaat en we hebben al 5 patrons. En ik zal ze nu eventjes opsommen en in het geval dat er sindsdien nog bijgekomen zijn, denk ik dat Editing Jens wel nog een keer een appearance zal maken vandaag. Maar onze patrons tot nu toe zijn Suzanne van Dalen, Koen, Zustash, Leentje Roesbeke en Michael Onkelings. Jullie zijn allemaal enorm bedankt. Alle 5 of puut aantal van jullie die er tot nu toe bij horen. Puut, inderdaad, verleden Jens. Want er zijn er inderdaad nog een paar bijgekomen. Ons Patreon-clubje bevat intussen al 7 geweldige mensen. En degenen die er nog bijgekomen zijn, die nog niet vermeld waren, zijn Glenn van der Stukken en ook Jens. Dank jullie wel.
Dank u wel allemaal. Ik zou zeggen, we gaan er eentje op drinken, maar ik had ondertussen al tamelijk wat dorst, dus ik heb al gedronken, sorry.
Ik ook, want ik heb geen manieren. Maar als we zitten, om dat te vieren, zitten we goedkope wijn te drinken uit brolglazen uit de IKEA. Nicky, op de Patreon.
Santé. Maar ja, er staan 2 nijlpaarden op de fles, dus allez, ja, dat kan alleen maar goede wijn zijn.
Dat kan alleen maar goede wijn zijn. De beste wijn komt van nijlpaarden.
Wij hebben trouwens naast onze patrons ook nog iemand te bedanken, want wij hebben deze keer terug koffietjes ontvangen ook. En deze keer kunnen wij zeggen dank u wel voor de koffietjes, Brenda.
Dank u wel, Brenda. En als laatste, voordat we overgaan naar Nicky's orde van de dag, gaan we eerst ook nog naar een spraakberichtje luisteren dat we ontvangen hebben van Koen.
Ha, het is me gelukt. Ik heb een Anchor-account kunnen maken en ik kan mij nu inloggen in een bericht inspreken. Hallo, ik ben dus Koen en ik heb jullie net een mailtje gestuurd. En ik ga jullie nu proberen een voicemailtje te sturen. Great podcast, you guys. Echt waar. Super. Zeer verslavend. Zeer bingebaar ook. Het jammer natuurlijk is als je binget dat je regelmatig feedback wil geven. En dat je dan feedback geeft op oudere podcasts. Die voor jullie waarschijnlijk allemaal behandeld zijn. Ik hoop dat ik in de toekomst nog meer van jullie hoor. En ik zal ooit nog wel eens een paar voorstellen doen naar andere podcasts. Maar keep up the great work, you guys.
Dank u wel, Koen.
Oh, zo lief.
Zie je, het moet ook niet altijd een spooky case zijn. Een complimentje is ook altijd meer dan welkom.
Zeker en vast.
En onze kat heeft dat ook al een paar keer beaamd. Dat was trouwens niet Koen zijn kat op de achtergrond. Maar dat was ons liefste logo. Ja, Nubi.
Ja, hij moest er weer bij zijn, want anders gingen we weer problemen hebben doorheen de opname.
I wanna be in the room where it happens.
Exact. Oké, Jens, zijn we er klaar voor?
You tell me, ben ik hier klaar voor wat jij mij te bieden hebt?
Wel, ik moet zeggen, het is eigenlijk een case waar ik eigenlijk al heel lang iets over wou doen. Ik wist eerst oorspronkelijk niet of dat de moeite waard ging zijn om er een opname over te maken, maar hoe meer dat ik begon op te zoeken, hoe meer dat bleek dat dat nog steeds iets is dat relevant is en dat eigenlijk ook wel nog heel veel wordt onderzocht, blijkbaar. Ik ben er eigenlijk voor de eerste keer mee in aanraking gekomen toen ik denk een 8 of 9-jarige Nikki was. En ja, ik heb wel al verteld over die X-factor-mappen. Je hebt hier al genoeg zien rondslingeren in huis ook.
Ja.
Voor de luisteraars die nog niet volledig mee zijn met alle afleveringen, dat waren zo mappen met kleine tijdschriftjes dat je in de jaren 90 kon verzamelen. En dat ging over ja, alles dat wij eigenlijk bespreken van het paranormaal, hè. UFO's, cryptids,
complottheorieën, cults. Voilà. Ja.
Maar allemaal wel doorspekt met tamelijk een beetje fantasie en zo, ja, History Channel-achtige dingen. Zo,
ja, ik zou niet zeggen dat de meest betrouwbare bronnen
nee,
van
inderdaad.
Informatie zijn, maar je kan er wel goede ideeën uithalen voor je eigen paranormale podcast, maar er bestaat alleen, dus blijf daar met je handen vanaf.
Ja, en natuurlijk, ja, als kleine Nikki zijnde, was dat natuurlijk heel boeiend om dat allemaal te leren kennen. Hè. En van daaruit is mijn fascinatie voor dat onderwerp gekomen. En ja, ik verschoot er eigenlijk van dat dat dus daarom nog steeds zo relevant was. Want Jens, we gaan het hebben over spontane menselijke ontbranding.
Ja! Yes.
Ik ga dat voor, misschien voor het gemak gewoon afkorten naar smoe of zo.
Combustion. Weet je wat, als je vanaf nu verbranding zegt, zal ik ervan uitgaan dat het daarop gaat.
Okay.
Is dat goed?
Ja.
Smoe.
Nee, maar het punt waarom dat mij dat zo verbaasd is, omdat ik dacht van ja, oké, dat is iets dat ik gelezen heb in de jaren 90 en dat zal wel al lang debunked geweest zijn of zo. Maar blijkt dat er tot op de dag van vandaag nog steeds believers tegen sceptici zijn die nog altijd proberen om ja, hun gelijk te halen.
Ja, ik moet zeggen, in mijn 3 jaar studies voor verpleegkunde heb ik er eigenlijk nooit over gehoord dat dat echt zou kunnen gebeuren. Maar dat werd mij wel altijd verteld als iets dat echt voorkwam, al was het heel zeldzaam.
Ja, wel, want eigenlijk wou ik inderdaad, voordat we er ja, gingen inspringen in het onderwerp, wou ik eigenlijk uw visie daar een keer over horen, al of dat jij meer langs de kant van de sceptici staat, of dat dat misschien iets zou kunnen zijn dat jij denkt dat eventueel zou kunnen.
Nou ja, hoort wel regelmatig een keer van iemand die een burn-out heeft, hè. Ja, nee. Ik moet zeggen, het is lang geleden dat ik over dit onderwerp actief heb nagedacht. Dat is niet iets dat heel actief in mijn brein leeft of zo. Maar nu dat ik er een keer bij stilsta, met toch al iets meer kennis dan vroeger, zou ik eerder zeggen dat het niet kan. Maar misschien ga jij mij nu overtuigen dat het wel kan. Dus ik ben heel benieuwd wat jij in de aanbieding hebt.
Wel ja, we zullen zien of dat, er daar iets over verandert, hè, op het einde van deze aflevering. Nu, een van de cases waarmee dat ik ga beginnen is eigenlijk een tamelijk recente, want deze gebeurde nog maar in 2010. Dus allee, daar verschoot ik al van dat er nog steeds, ja, in die tijd nog altijd over verbranding gepraat wordt. Daarvoor gaan we nu naar Galway in Ierland. En dat gebeurde op 22 december van het jaar 2010 dus.
Dus was er een persoon en she played a fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman.
Exact. En dan is ze verbrand.
Ja.
Nu, de 76-jarige Michael Fahery wordt...
Fahery. Is het Fahery of Fahery of...
Fahery.
Zijn we aan het stotteren of zijn er echt 3 F's in zijn naam? Fahery.
Misschien moet ik deze zin gewoon opnieuw beginnen.
Misschien is dat een gedachte, want ik weet altijd niet hoe dat die een mens noemt.
De 76-jarige Michael Fahery wordt dood teruggevonden in zijn woonkamer. Nu, Michael was heel zwaar verbrand. Hij lag gewoon lang uit op de vloer, met zijn hoofd niet in het haardvuur, maar ja, zo'n beetje net erbuiten. Het leek alsof dat hij gewoon gevallen was op weg naar daar of zo. Maar het vreemde aan het feit dat hij verbrand was, was dat buiten zijn lichaam, net voor hen op het, net boven hem op het plafond en net onder hem, dat dat eigenlijk het enige was dat verbrand was en dat er nergens anders een teken was dat er iets van een brand geweest was.
En Dit is iets dat effectief gebeurd is. Er zijn daar krantenartikels of foto's of zo van...
Het zou wel zijn. Ja, dat is absoluut gebeurd. Want de lijkschouwer, Dr. Kieran McLaughlin, die heeft zelfs voor de pers effectief een statement gezegd dat hij in zijn 25-jarige carrière nog nooit zoiets zou meegemaakt hebben. Hij heeft echt volledig het lichaam grondig onderzocht, tests uitgevoerd. Ook de rest van de woning van Michael werd onderzocht. Maar er was voor de rest niets van een schade te vinden. Er was ook geen ontsteking gevonden, want het haardvuur werd blijkbaar ook nietig verklaard als mogelijke bron voor het vuur. Hij heeft letterlijk gezegd: "This fire was thoroughly investigated and I'm left with the conclusion that this fits into the category of spontaneous human combustion, for which there is no adequate explanation."
Dat is toevallig ook de lyric van de minder succesvolle Frans Ferdinand hit. Ze hebben dat een beetje gereworked en zo. Ja.
Nu, dat is een van de meer recente cases dat er geweest zijn van de verbranding. Een van de meest gekende, however, is van Mary Reeser. Dat was een vrouw die woonde in St. Petersburg, Florida. En die werd op 2 juli 1951 gevonden in haar woning. Het was namelijk zo dat de huisbazin juist op bezoek ging komen. En van het moment dat ze eigenlijk de deurklink wou aanraken, had die zodanig heet dat hij dat eigenlijk niet meer verder kon vasthouden. Dus ja, er werd natuurlijk hulp ingeschakeld. Nu, wat bleek toen Mary uiteindelijk gevonden werd in haar woning? Dat zij nog steeds in haar lichtzetel zat waar dat haar zoon haar de vorige avond nog heeft achtergelaten. Mary zou gezegd hebben tegen hem dat ze nog 2 slaappilletjes ging nemen en dat ze dan gewoon rustig in haar bed ging kruipen. Maar zover is ze dus nooit geraakt. In de zetel is enkel nog in de lichtzetel een hoopje as en beenderen te vinden. En er zou nog 1 intacte voet in de slipper gezeten hebben aan het einde van de lichtzetel. Nu, iets wat dan nog vreemder was, is dat ook het hoofd van Mary er nog lag. Ja, dus ja, uiteraard niet meer intact, hè, maar wel verbrand. Maar dat zou gekrompen geweest zijn tot de grootte van een theekopje.
Dus met schedel en al gekrompen tot de grootte van een theekopje.
Maar nee, het enige dat nog over was, was dus een hoopje as, een paar beenderen en haar schedel.
Maar je zegt dat gekrompen was tot de grootte van een theekopje, dus ja. Die schedel was
de schedel,
klein.
Ja.
En de rest van het huis?
Wel, ook hier zijn de rest van de zaken weer onaangeroerd gebleven. Want er zou zelfs een stapel papieren naast haar gelegen hebben. Dat blijkbaar ook zelfs geen vuur zou gevat hebben. Want je zou toch verwachten van papier, allez, van het moment dat er een zekere hitte in die kamer wordt bereikt, dat dat ook uit zichzelf wel zou beginnen ontvlammen. Ook, hè. Maar dat zou dus ook niet gebeurd zijn.
Ja, ik ga wel bullshit callen op de deze. Want hoe kan die deurklink dat warm geweest zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien is dat gewoon iets dat die huisbazin erbij verzonnen heeft of zo. Misschien moesten zij specifiek in die kamer zijn omdat ze per se de huur incasseren of zo.
Maar ja, maar als er niets anders aangeroerd is in dat huis en die deurklink heeft gloeiend heet, moet er daar een reden toe zijn en dat gebeurt niet vanzelf.
Ja.
Dus tenzij dat zowel Mary als de deurklink spontaan begonnen te ontbranden, ga ik zeggen dat deze bullshit is.
Ja, wel, het blijft wel een van de meest gekende combustionzaken, omdat het schijnt ook een is dat het meest gedetailleerd beschreven zou geweest zijn. Zover dat de FBI blijkbaar zelfs ook een openbaar statement zou gemaakt hebben. Zij hebben wel verklaard, en dat is iets waar dat ik zo dadelijk ook nog verder ga op terugkomen, dat wanneer dat lichaam begint te branden, dat er voldoende vet zou vrijgekomen zijn uit het lichaam om dat brandproces in gang te blijven houden, tot als dat het lichaam van Mary dus volledig opgebrand zou geweest zijn.
Deze FBI is trouwens niet de Federal Bureau of Investigations, maar de Flaming Body Inspectors. Dat is een veel kleinere organisatie. Hij is niet aan de overheid verbonden of zo, maar ze moeten er ook zijn.
Oh, put that on a t-shirt. Nu, natuurlijk, het eerste dat de sceptici denken is dat dat natuurlijk ja, absoluut niet kan. Hè. In vele gevallen wordt er gezegd dat het waarschijnlijk zo is geweest dat de personen in slaap zijn gevallen of een hartaanval gekregen hebben, terwijl dat ze nog een sigaret aan het roken waren, dat die dus ja, op hen is gevallen en dat die daardoor dus in brand zijn gevlogen. Want in het geval van Michael Fagerty zou Mike Green, een vroegere professor pathologie, gezegd hebben dat hij in zijn 25-jarige carrière één gelijkaardige case onderzocht zou hebben en dat hij ook wel de theorie van de sigaret gelooft daarin, maar dat het lichaam gewoon te zwaar beschadigd was om dus die sigaret, a.k.a. de oorzaak van de brand, nog terug te vinden.
Ja, maar met een sigaret zou je toch verder dingen hebben die in brand vliegen. Ik heb ene keer geweten dat er bij mij in de buurt iemand gestorven is doordat hij in slaap gevallen was met een sigaret. En ik weet nog heel goed, ik werd die ochtend wakker, ik ging naar buiten, ik was nog een kind. En mijn eerste gedachte, en dit is geen bullshit, was, oh, er is hier iemand aan het barbecuen. Echt waar. Echt waar. En ik fiets tot aan het huis van mijn oma, wat er niet ver was van waar dat ik woonde. En zo twee huizen verder dan waar dat zij woonde, was er echt een huis waarvan dat alle ramen pikzwart waren. Door die in brand. En van binnen schoot er niet veel meer over van dat huis. Mm. Ik heb er achteraf nog een foto van gezien. Allee, ja, dat was allemaal zwart geblakerd. Alles was opgebrand.
Ja, wat ik mij dan misschien afvraag is, misschien stonden er ramen open dat er nog steeds voldoende zuurstoftoevoer kon blijven zijn, dat dat vuur in gang kon blijven gehouden worden. Oh ja. Want dat is wel een van de dingen dat ze hier zeggen. Dat vuur tamelijk gecompartimenteerd kan blijven als er geen constante toevoer van zuurstof meer is.
Ja, dat kan inderdaad wel. Maar op zich, een huis of een kamer heeft op zijn eigen al een redelijke zuurstofvoorziening. En die brand kan al even bezig zijn voordat die zuurstof op is. Hè?
Ja, dat is wel waar.
Maar inderdaad, ramen en deuren gesloten houden is altijd het eerste advies dat je gaat krijgen bij een brand. Hè? Behalve, ja, loop er van weg, belt de brandweer en probeer de kid om er water op te kappen. Of...
Nu ja, dat maakt het dus inderdaad wel een beetje bizar, zal ik maar zeggen. Want allee, elk vuur heeft ergens ook wel een ontstekingsmechanisme nodig. Hè? Er zijn wel een paar dingen die uit zichzelf gaan beginnen branden. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een hooibaal tijdens een heel hete zomerdag. Dat kan wel genoeg energie opwekken dat hij het zichzelf kan gaan verbranden. Maar allee, een mens gaat dat toch niet rap uit zijn eigen doen. Hè? Maar goed, straks meer over het medische gedeelte daarvan. Een van de vroegste nota's over combustion die werd genomen in het jaar 1663 door microbioloog Thomas Bartholin, die de dood onderzocht van een vrouw in Parijs. Dus eigenlijk moet ik Thomas zeggen. Zij was ook in vlammen opgegaan, maar haar bed bleef ook grotendeels onaangeroerd. Dan, in 1745, beschreef Paul Rolli een gelijkaardig geval over de 62-jarige Italiaanse gravin Cornelia Bandi. Die zou op een avond, nadat ze haar avondeten gegeten had, haar niet zo goed gevoeld hebben, vroeg in haar bed gekropen zijn. En dan de volgende ochtend zou het kamermeisje ook een hoopje as gevonden hebben, waarvan dat eigenlijk de rest van de kamer ook grotendeels onaangetast bleef. Maar dat er wel heel duidelijk zo van die vettige plekken over de muren waren en zo.
Weet je nog toen ik je ooit een keer zei dat statistisch gezien dat er altijd een kans is dat er een raket op je zou neercrashen?
Oh, ja.
Als uw case klopt, is er statistisch gezien ook altijd een kans dat hij dit niet zijn brand gaat schieten.
Ik weet het. Ik dacht dat dat al lang gedebunked was, maar ik heb dat dus denk ik wel een tijdje geloofd toen ik dat net gelezen had, toen ik zo klein was.
Waarom doe jij jezelf dit aan, Nicky?
Ik weet het. Ja, jij wordt in de podcast hier beginnen.
Ik heb niet gezegd dat over spontane zelfontbranding moest beginnen. Hè?
Misschien moet ik stoppen met mijn eigen trauma's uit mijn jeugd boven te halen via deze podcast.
Eigenlijk is het gewoon ons psychologisch uurtje van de week.
Maar dat is wel, tussen de 17e en de 19e eeuw zijn wel de meeste cases toen neergeschreven of gedocumenteerd geweest. Want in totaal zijn er ongeveer rond de 200 of iets meer dan 200 gevallen toch al geweest die worden bestempeld als spontane menselijke ontbranding. Nu, wanneer dat op zijn hoogtepunt was, dus tussen de 17e en 19e eeuw, werden er tamelijk veel naslagwerken, boeken en pamfletten en zo gepubliceerd. En hier werd alcohol als de grote boosdoener aangeduid. Werd er blijkbaar gezegd van, je moet zelfs nog geen sigaret aansteken in de buurt van een alcoholieker, want je zou het alle twee ontploffen. Nu, ja, sinds de 19e eeuw zouden hier meer experimenten rond uitgevoerd worden. Professor J. van Liebig zou experimenten uitvoeren op in alcohol gedrenkte specimens en zou zelfs ratten injecteren en die proberen op te branden, maar dus zonder succes. Dus wij met ons wijntje kunnen ons gelukkig nog even geen zorgen maken daarover.
We mogen nog Savro straks als we wel.
Wel, daarover straks meer. Nu, het is ook zo dat niet alle gevallen alcoholici waren. Nee. Mary Weiser bijvoorbeeld zou dus wel medicatie genomen hebben, maar stond er zeker niet voor gekend om veel alcohol te drinken. Welke factor dat er wel tamelijk overeenkomt met de meeste van de gevallen, is de leeftijd. Wat velen zouden toch wel de middelbare leeftijd gepasseerd zijn. En dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom dat die in zo... Ja, toch wel behoorlijk vreemde posities gevonden zijn. Want de meesten lijken echt gewoon in een bijna rustige positie of niet ver geraakt te zijn wanneer dat ze verbrand geweest zijn. Dus misschien waren die minder mobiel of zo. Allee, er is daar geen consensus over, maar het is wel iets dat veel mensen denken dat wel een oorzaak zou kunnen zijn. Want ik ga je straks een foto tonen van iemand die lijkt op zijn wc-pot verbrand is geweest. Allee, als je daar klaar voor bent, voor die foto's. Ze zijn niet super erg, de meeste zijn ook gewoon zwart-wit, maar ik denk dat jij in je medische carrière wel al een beetje gewend bent ondertussen.
I've seen some shit.
Voilà. Er zijn er ook die zeggen dat osteoporose daarin misschien ook wel een grote rol speelt, omdat die ook wel hogere leeftijd hebben. Want het vreemde is, je zou denken, als die mensen beginnen te verbranden, dat dat toch raar is dat er zo weinig beenderen overblijven ook. En hiervoor ben ik nog een keer naar onze goede vriend Mathieu gaan aankloppen. Die is al een keer aan het woord geweest in onze aflevering. Dus sommige van de luisteraars gaan hem misschien nog herkennen. Maar Mathieu heeft ook al een tamelijk lange loopbaan als begrafenisondernemer erop zitten. En in zijn woord zegt hij dus eigenlijk van dat er altijd bij een crematie ook botten gaan overschieten. Een crematie op zich duurt al zo'n 4 uur en dan is dat een temperatuur van 1000 graden Celsius. Dus het kan eigenlijk niet dat er zo weinig beenderen nog overschieten. Want, ik hoop dat dat voor sommige mensen niet te hard aankomt of geen al te grote verrassing is. Maar bij een crematie schieten er nog zodanig veel botten over dat die blijkbaar door een grote grinder moeten gaan.
Oké. Okay. Ja, nog nooit bij stilgestaan, maar bedankt voor dat mental image, Nikki.
Ah, wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook nog niet had bij stilgestaan voordat ik aan dit onderzoek begon. Dus,
maar hij en Mathieu halen daar wel een heel goed punt aan, wat dat ook eigenlijk de hoofdreden is dat ik nog altijd niet zeker ben dat dit zelfs mogelijk is, want menselijke lichamen bestaan voor, 60% uit water of zo?
Meer zelfs.
Of was het 90% of zo? Ja. We zijn heel grote zakken water.
Ja.
De enige ontvlambare dingen in ons lichaam, volgens mij, zijn onze scheten en ons vet. En zelfs daarbij moet je eigenlijk al goed je best doen om dat in brand te krijgen. En zoals dat Mathieu zegt, je zit 1000 of 2000 graden in de crematieoven om een lichaam te verbranden op 4 uur tijd. Als we aannemen dat die mensen daar effectief 4 uur aan een stuk aan het branden zijn voordat ze dood zijn, dat ze daar rustig blijven zitten, ervan uitgaande misschien dat ze al sterven van de eerste minuut en dat ze gewoon blijven branden. Dan nog lijkt het mij onmogelijk dat er niet genoeg zuurstof is in de kamer om de rest van de meubels in brand te steken, maar wel genoeg om dat lichaam 4 uur brandende te houden.
Ja, het blijft bizar, hè.
The science does not check out, Nikki.
Nu, dat vet dat je aanhaalt, dat is iets dat zo dadelijk nog in een andere theorie ook terugkeert. Dus daarover straks meer.
Maar je weet wat dat moet doen bij een vetbrand. Je moet een natte dweil opsmijten. Nee, dus wil je niet verbranden als persoon, gewoon altijd een natte dweil bij de hand.
Ja.
Leg dat op je wanneer je gaat slapen, met je zetel, met je sigaret of zo, en er kan niks gebeuren. Je bent veilig.
Oh, ik had onlangs ook een keer een goede tip gekregen over wat je moet doen als je frietvet begint te verbranden. Dan moet je daar zeker geen water op gooien, maar wat was het nu weer?
De natte dweil erop leggen.
Toch wel?
Ja.
Ja.
En die nuggets eruit halen, dat ook.
Oh, ik heb zo schrik dat ik alles ga vergeten, hè, wanneer dat een keer echt gaat beginnen branden. Ik weet wel hoe dat een brandteken moet gebruiken, dat wel.
Dat is goed.
We hebben dat wel niet in huis, dus misschien een keer werk van maken.
Regel 1 bij friteuze brand is geen water opgooien en een natte dweil erover leggen.
Ja, dus...
Ik heb dat destijds geleerd via Postbus X, dus het zal wel waar zijn.
Nu komen we wel op het punt dat ik u... enkele foto's gaat tonen, want wat er ook wel opvallend is, dat niet het hele lichaam lijkt op te branden. Want het is namelijk zo dat er toch wel, zoals ik gezegd had bij Mary Weiser ook, er schoot nog een voet over, dat er in veel vallen nog de ledematen onaangeroerd blijven.
Ja, zeg je ook altijd dat ik koude voeten heb.
De eerste foto is van Dr. John Irving Bentley.
Ja, dat is een voet. En je krijgt een YouTube-link doorgestuurd van een van de collega's. maar naar onder scrollen, of niet?
Ja, tuurlijk. Dat is ook nog een ander voorbeeld van Helen Conway.
Maar dus die eerste dat ik zie is een been en een hoopje as. Veel te weinig as voor echt een mens te zijn, volgens mij. En een looprek die allemaal naast de wc liggen, maar... Allee, ja, dit kan evengoed een verbrand been van een paspop zijn. Voor
en er zit ook een gat in de vloer, dus dat toch wel ook weer het vet ervoor heeft gezorgd dat er daar toch ook wel weer heel wat schade is toegebracht.
En dan Helen Conway of Pennsylvania op 8 november 1964. daar schieten er nog 2 voeten van over, zo te zien. Nee, tot aan de knieën, maar... Opnieuw, het lijkt meer op paspopbenen of zo, want je zou denken dat die enkels wel zouden plooien. Aan die foto te zien.
Ja, dan misschien wel, maar het zouden wel echte foto's zijn. Dus die
ja,
zouden...
dat echte foto's zijn, ja. Dat geloof ik, maar dat echte benen zijn, trek ik in twijfel. Nu, het kan, hè. Ik wil niet zeggen dat het volledig onmogelijk is, maar het is highly unlikely nog altijd, vond ik.
Ja, maar dat bij John Irving is ook zoiets raar, omdat dat zo ook in zijn badkamer gebeurd is. Van, komt hij juist van het toilet of was hij net op weg naar de badkamer om zichzelf eventueel toch nog in veiligheid te brengen? Allee.
Maar ja, zijn vrouw was al een week aan het zeggen dat hij hem moest douchen en hij wou maar niet en hij was voor het ontploffen, zei hij. En dan ging hij naar zijn badkamer.
Nu, sommige theorieën die geopperd zijn geweest in de voorbije honderden jaren zijn echt van de meest uiteenlopende. Er zijn er die zeggen dat er een bolbliksem zou geweest zijn die tot aan de mensen zou gekomen zijn en die hen zogezegd zou gekookt hebben zoals een microgolf. Dan is er ook... de theorie dat er een subatomisch partikel zou bestaan, genaamd de pyrotron, die dus in ons lichaam zou huizen en wanneer dat er daar iets verkeerd mee gebeurt, gewoon ons volledig in brand zou steken. Maar er zijn er zelfs die zeggen dat het divine intervention zou geweest zijn, of dat zelfs een poltergeist zou zijn die daarvoor zou zorgen.
Ja, zeer spannend allemaal, maar... Ja, moest er nu gewoon een gat in het plafond zijn of zo, dat ik kan zeggen, de bliksem heeft gewoon recht op hem ingeslaan. Ja, maar... Ja, een pyromane poltergeist lijkt mij ook weer een beetje ver gezocht. Nu, aan de andere kant, we hebben al gezegd dat spoken bestaan in sommige huizen, dus... Ik wil ze ook niet volledig ontkrachten, hè.
Nee, maar we gaan nu toch wel komen tot het punt waar dat de wetenschap misschien toch wel een beetje de bovenhand gaat beginnen winnen. Want een van de meest plausibele theorieën zou de wick effect kunnen zijn. En hier komt dus eigenlijk het vet meer aan te pas waar dat jij onlangs het over had. Hè. Dus het zou zijn dat het lichaam dus begint te branden. Het vet... wordt vloeibaar. Dat zou zich beginnen mengen in de kleren die de mensen op dat punt aan hebben. En ja, zo zou dat er dus voor zorgen dat de mens zoals een kaars zou blijven branden.
Oké.
Okay. Dus ja, behoorlijk luguber en waarschijnlijk een van de meest pijnlijke doden die je kunt hebben.
Dus je wil zeggen dat al die McDonald's dat ik door de jaren heen gegeten heb, dat slecht kan zijn voor mij?
Nu, nog een van de dingen die
De whack effect. Should be wick, yo.
Lit.
On fleek. Yeet. TikTok. Een andere tienerwoord.
Ja, ja, Jens, je bent nog heel relevant bij de jongere generatie.
Snapchat. Ja, ik hoorde onlangs zo van een ex-medestudenten van mij, die nu met jongeren samenwerkt, dat ze zo keer gewoon terloops gevraagd had van, ja, als jullie chatten met elkaar, is dat dan nog via Messenger of zo? En dat ze zo'n antwoord kreeg van, denk je dat ik met mijn grootmoeder ben of zo? Wij gebruiken Snapchat en Instagram daarvoor.
Jij barbaar, met uw skinny jeans en uw zijscheiding. Maar dus, wat ging ik nog zeggen van de whack effect?
Ja, sorry.
Het vuur...
Messenger is whack. Sorry, zeg maar.
Het vuur zou dus volgens die theorie gecompartimenteerd blijven, waardoor dat dus zou willen zeggen dat er geen schade is aan nabijgelegen objecten.
Maar gecompartimenteerd wil dat zeggen dat in één kamer blijft, één compartiment, niet dat gewoon in je lichaam blijft.
Wel, dat eigenlijk vooral zo is dat het vuur eigenlijk in plaats van dat horizontaal verder zou uitbreiden, dat eigenlijk één grote steekvlam is bijna. Wat dat zou verklaren waarom dat er dus, zoals in het geval met Michael Fagerty, enkel nog schade recht boven hem en recht onder hem zou geweest zijn.
Ja, maar aan de andere kant, als we ervan uitgaan dat dat vloeibaar brandend vet aan het ruppen is, dan loopt dat toch ook alle kanten uit, blijft dat toch ook niet gewoon...
Ja, maar dat is
een,
rare...
Een plas breidt uit, hè. Als je ontvlamt op een tapijt, gaat heel dat tapijt toch in de fik staan.
Ja, je zou dat denken, hè.
Ja, hè?
In veel van die gevallen blijkt het wel dat er heel veel zo roet aan de muren is en zo. Dat lijkt alsof dat vet er ook zo wat van aan het afdruppen is. Maar ja, again, ik kan niet verklaren waarom dat dan niet uitbreidt. En hier is dan ook wel weer zo... Ja... De wick effect, om dat te starten, moet in de eerste plaats ook weer een ontsteking hebben. Dus moet weer een verklaring hebben waarom dat die brand gestart is in the first place. Hè. Nu, ik heb een korte video waar we naar gaan kijken. Het is een video uit 1989 van de BBC, van het programma QED, waarin dat er een paar verschillende experimenten worden gedaan om te verklaren wat dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn, hoe dat die verbranding gebeurt. Dus een kleine 10 minuutjes, dus we gaan er even samen naar kijken.
Okay.
En dan komen wij zo dadelijk bij jullie terug. Oké, hier zijn we dan terug. Dus Jens, wij hebben gekeken naar een ondertussen 30 jaar oud filmpje van de BBC, waar dat ze op het einde heel erg smug zeggen van, kijk, wij hebben dat hier opgelost. Hè.
Haha, wij hebben er ene professor tegen gesmeten, het is gelukt. Ja, nee, wat hebben we dus gezien? Een professor die blijkbaar een expert was wat dat brand betreft. Die probeerde uit te leggen hoe dat vet en stof eigenlijk dat wick-effect kunnen veroorzaken, zoals jij daarnet uitgelegd hebt.
Dus hij heeft eigenlijk een stuk in vet gedrenkt in specimen, met dan nog een keer een stukje stof over, om daar eigenlijk dus dat wick-effect uit te leggen. Hè.
Ja, dus ja, wick, het Engels woord voor wick natuurlijk, dat in een kaart zit. Ik denk dat we dat nog niet gezegd hebben.
Nee, inderdaad. Sorry daarvoor.
Heeft niks met John te maken. Maar dat wil dus gewoon zeggen dat het stof en het vet elkaar eigenlijk een beetje brandende en smeulende houdt eigenlijk. Hè?
Ja, inderdaad. Nu, dat is eigenlijk al één van de punten dat die in de video een beetje, ik ga niet zeggen in twijfel trekt, maar ze hebben zich er toch wel tamelijk gemakkelijk van afgemaakt. Want wat dat er blijkbaar niet gezegd geweest is of gedaan is geweest in het experiment zelf, blijkt dat toch wel een paar pogingen gekost zou hebben met verschillende specimens om dat experiment te doen lukken, wat dat dus niet getoond werd in de documentaire, maar wel achteraf aan het licht is gekomen. Dan het tweede dat wij hebben gezien is dus een stuk bot die ik weet niet of dat dezelfde professor was. Ik heb die echt op de naam.
Ik denk dat dezelfde man was.
Ja, zou wel kunnen. Maar die heeft dus een bot in een soort van ook crematieoven gestoken, zou ik maar zeggen. Hè.
Ja, het was eigenlijk zo de microgolfversie van de crematie oven. Dus hij steekt een stuk bot daarin om te tonen van als bot lang genoeg brandt, kan dat gereduceerd worden tot stof. En hij steekt dat daar 8 uur in om te tonen van kijk, na 8 uur is dat bot veel zwakker. En moest dat 12 uur gebeuren, ben ik zeker dat de as zou zijn. Maar in plaats van gewoon dat bot daar dan 12 uur in te steken en dat te tonen. Nee.
Ja.
Hij toont zo het halve proces eigenlijk maar.
Ja, dat gebeurt dus inderdaad niet. Hè. Allee, het is één ding om dat te zeggen, maar ik vind, hij deed er zo al over na die 8 uur zo van, ja, het begint nu al een tamelijk poederachtige vorm aan te nemen, terwijl dat hij daar zo aan in het poken was en dat dat hoogstens een beetje uit elkaar aan het vallen was.
Ja, maar het viel wel duidelijk veel rapper uit elkaar dan dat een echt bot dat zou doen. Dus het was wel duidelijk verzwakt. Maar ja, ik weet niet, ik ken niet genoeg van temperatuur en verbranding en zo om te zeggen of dat 4 uur aan 1000 graden of 8 uur aan 500 graden of dat datzelfde effect zou hebben.
Ik zou het u niet kunnen zeggen.
En ook niet elk slachtoffer van volledige ontbranding lag er al 12 uur, hè?
Ja, exact. Nu, dan hebben we natuurlijk ook het experiment met de lichtzetel, waarbij dat ze wouden aantonen ja, dat een object lang genoeg kan nasmeulen, eenmaal dat de zuurstof uit de kamer verdwenen is, om toch nog lang genoeg ja, die smeulheid te hebben.
De smeulheid.
Ja, om tot een hoopje as herleid te worden, hè.
De smeuline.
Je weet wel, hè, ja. De level of smeul.
Ja, opnieuw. Ik vind toch nog dat er een groot verschil zit tussen een fauteuil en een mens.
Dank u. Dat ging ook mijn punt zijn. En ook, ja, hier is ook niet alles verlopen zoals dat ze het zeggen. Want blijkbaar zou iemand van de medewerkers daarna ook gezegd hebben dat later zou blijken dat het een hele ochtend zou gekost hebben om die zetel nog maar in brand te krijgen. Dus ik vrees dat de BBC hier misschien een beetje terug moet keren en niet op zijn lauweren rusten. Maar ja, dat er toch wel meer research nodig was. Nu, ja, jij hebt het al aangegeven ook, hè. Mensen zijn op zich gewoon ook echt niet brandbaar, hè.
We gaan dat nu testen.
Het wick-effect is dan ook nog een keer in de jaren 80 door Dr. John De Haan getest geweest. Die heeft een varken in een deken gewikkeld en dat zou ook nog een keer in brand proberen steken. Ja, ook hier is het wel zo. Ja, dat varken heeft dus inderdaad wel gebrand, maar het blijft wel zo dat er een zekere ontsteking nodig is ook, hè, om dat te doen werken.
Ja, tuurlijk. Maar daarbij heeft John De Haan wel het worstenbroodje uitgevonden. Het was geen total loss. Daarom dat dat tot op vandaag in het Engels Pigs in Blankets niet. Dit maakt u veel te blij, Nicky. Dat arm varken.
Oh, sorry. Ah ja, een wist je datje voor luisteraars die dat misschien niet weten. Er worden tamelijk veel varkens gebruikt in de experimenten. Dat is zo omdat varkens blijkbaar het dichtst in de buurt komen bij mensen. Ook wanneer dat er zo dissecties gebeuren van een hart of het een of het ander. Dat is hetgeen dat dichtst bij een mens staat blijkbaar. Dus dat wordt veel gebruikt.
Weet je wat dat trouwens in Amerikaanse slang, wat dat een ander naam is voor een mensenlichaam of een lijk?
Ik ging zeggen karkas, maar het zal wel niet zijn wat je bedoelt.
Nee, long pig.
Ah, ja. Ja, juist.
Juist,
hè? Ja.
Ja. Supernatural heeft u toch iets geleerd, hè?
Ja, jij moet mij alleen nog een keer opnieuw zeggen, want ik vergeet dat dingen. Bon.
Long pig.
Oh, jij hebt ook de beste koosnaampjes voor mij. Nu Jens, dat brengt ons bij het onderzoek van Brian J. Ford van de Cardiff University. En in mijn ogen, samen met de wick effect, misschien wel de meest plausibele verklaring voor de combustion.
It's all fake.
Nu, Brian die heeft in 2011 verder geëxperimenteerd rond de gedachte van een zekere chemische stof die in ons lichaam aanwezig is. Hij heeft eerst experimenten gedaan met alcohol nog eens, wat dat dus eigenlijk al verder gedebunked was en ook door hem nog een keer. Maar hij heeft dan de piste bewandeld van aceton. Nu, ik wist dat niet, maar dat is blijkbaar iets dat sowieso in kleine hoeveelheden aanwezig is in ons lichaam.
Klopt, ja.
Ja, en blijkbaar wordt dat ook deels uitgeademd.
Ja.
Ja.
Dus als je wilt, als je te cheap bent om nail polish remover te kopen, gewoon een beetje op je vingernaals ademen en er zal niets gebeuren. The more you know.
Nu, maar voor hem zou dat dus wel zo'n beetje die spark zijn. Of toch alleszins ja, de bron zijn. En dat misschien eventueel zijn verklaring zou kunnen zijn. Indien dat er geen andere warmtebron aanwezig is, dan misschien als er genoeg statische elektriciteit zou zijn die wordt opgewekt. Dat dat misschien die spark zou kunnen geven, waardoor dat er dan een combustion zou kunnen gebeuren. Gelijk bijvoorbeeld op een koude winterdag en je hebt een superwollige trui aan. Als je die dan uitdoet in combinatie met ja, uw adem of zo, dat dan misschien wel zou kunnen die combustion geven.
Nu, ik heb geen wetenschappelijk diploma of zo, dus ik ga mij absoluut niet voordoen als een expert. Maar ik dacht toch dat het meeste dat je uitademde, dat dat nog altijd CO2 was. En CO2 is pretty famously niet brandbaar. De aceton is maar een heel nihil percentage van wat je uitademt. Ja. Dus ik denk niet dat dat ooit echt op een niveau kan komen dat dan een brand kan veroorzaken.
Well, dat zou wel een goed punt kunnen zijn, inderdaad. Wat dat hij wel zegt, Brian, is dat de acetonniveaus in ons lichaam blijkbaar wel zouden stijgen wanneer dat we ons minder goed voelen. En dat overgewicht en een mindere gezondheid daar wel zou kunnen toe leiden. Maar inderdaad, allez, hij geeft wel toe, hij zegt zelf van zijn eigen onderzoek, dat het niet conclusive is.
Ja, dat kan
dus,
ik geloven.
Allez, hij heeft gewoon de aanzet gegeven. Maar ik ga u wel nog even meer info geven over welke onderzoeken dat hij dan juist heeft gedaan. En daar heb ik hier een paar foto's voor. Dus als jij een keer eventueel meekijkt met mij, ik zal het op mijn gsm doen.
Ik wil eventueel wel een keer meekijken met jou, Nicky.
Ik heb hier een paar foto's. Maar blijf maar zitten.
Oké, oké.
Pak mijn gsm gewoon.
Ja, ja. Het is al goed, Nicky.
En helaas heeft er alweer een varkentje moeten sneuvelen. Daar. Allee, alleszins, het zal wel al dood geweest zijn. Maar...
Och, Gerre, dat is windje.
Maar dat is dus een specimen dat in de aceton gedompeld is. Dus ja, inderdaad, een te hoog level van aceton om geloofwaardig te zijn. Maar het zou ons wel dichter kunnen brengen bij de piste van hoe dat kan gebeuren wanneer dat er nog steeds geen ontstekingsbron zou zijn. Hè.
Ja, maar dat is wel gelijk zeggen van... Ah ja, we hebben die mens super gemakkelijk in brand gekregen. Al dat we moeten doen, is hem onderdompelen in benzine terwijl dat hij zelf aan het roken was.
Dit is het experiment. Dus op de eerste foto kan je zien dat hij eigenlijk een soort van pop heeft gemaakt van die specimens. En ja, dat hij dus, zoals ik zei, in de aceton gedompeld heeft. En ja, om het af te maken, heeft dat specimen dus ook kleren haan. Kleren haan.
Dus een varken gekleed met een haan. Is dat wat hij mij aan het vertellen zijn? Ja, dit experiment verliest eigenlijk al zijn waarde gewoon door het feit als het dan ondergedompeld in de aceton. Natuurlijk, dat gaat branden op dat punt.
Maar ja, er staat er wel bij, dus it readily caught fire. The combustion phase lasted for half an hour, but much of the torso and upper extremities were consumed within 5 minutes. Dus zoals dat je verder ziet op de foto's, blijft het natuurlijk ook nog verder opbranden, tot als dat je dan uiteindelijk nog het hoopje as over hebt, waar dat er nog 2 voetjes uitsteken.
Ja. Nu, ja, het feit dat mensen en varkens brandbaar zijn, dat trek ik niet in twijfel. Trouwens, ik weet dat dat mogelijk is om ons in brand te krijgen als je echt hard genoeg probeert. Maar, ja...
Maar er is veel moeite voor nodig.
Het enige dat hiermee toont is... Als je iets onderdompelt in een heel brandbare vloeistof en ja, je steekt dat in effect, dan gaat dat branden.
Ja. En ook hier blijft natuurlijk de plas vet weer achter, onderaan. Maar het is dus inderdaad wel zo, het maakt het nog altijd moeilijk. Hè, zo van, is er dan een bepaald atoom of iets chemisch in ons lichaam dat er wel voor kan zorgen? Allee, we weten het niet. Hè. Ford ziet zijn experiment dus vooral als een plausibele verklaring, maar niet als iets dat echt vaststaat, maar dat zeker een piste is dat verder kan bewandeld worden. Maar op het einde van zijn artikel dat ik heb gelezen, raadt hij wel aan dat als je dus in mindere gezondheid verkeert, dat het misschien wel het ideale moment zou zijn om te stoppen met roken.
Oké, als er één boodschap is dat we gaan meenemen vandaag, dan is het stop met roken en dompel jezelf niet onder in de aceton.
Maar het is in elk geval wel iets dat tot de verbeelding blijft spreken. Hè. Want ja, er blijven wel gevallen opduiken waar dat mensen nog steeds... Ja, toch wel dat het eerste is waar de mensen aan denken. In 2017 bijvoorbeeld was er nog een man, John Nolan, die zou om 1 uur in de namiddag over de straat gelopen hebben in Londen en die zou volgens, ja, voor de ogen van verschillende toeschouwers. En die zou in de ogen van verschillende toeschouwers... Nu kan ik het mee deftig zeggen. Ja, en die zou dus voor de ogen van verschillende toeschouwers effectief in brand gevlogen zijn. Dus dat was ook blijkbaar het eerste waar dat iedereen aan dacht. Nu, de lijkschouwer heeft dat wel onderzocht. En ja, zijn meest waarschijnlijke verklaring is dat hij in brand gevlogen is bij het proberen aansteken van een sigaret. Want er werden op zijn lichaam nog sigaretten en 2 aanstekers gevonden.
Wie steekt er zichzelf met 2 aanstekers? Heeft er hem toevallig iemand flame on horen roepen vlak voordat dat gebeurde?
Dus ja, dat brengt mij eigenlijk tot mijn besluit. Er is dus, volgens dat ik nu onderzocht heb, nog geen 100% duidelijke debunking. Maar allee, ja, er zijn nog steeds believers die echt wat blijven vasthouden aan het fenomeen. Maar er blijven ook sceptici, natuurlijk. Dus ik zou graag een keer horen van u, Jens, nu dat jij ja, een beetje wijzer bent geworden, hopelijk. Wat dat jij daar nu van denkt?
Wel, ik weet dat ik heel deze opname redelijk sceptisch geweest ben over het geheel, over ja, de spontane zelfontbranding. En ik denk dat dat gegronde redenen had. Ik geloof dat wetenschappelijk heel moeilijk te verklaren is met de kennis die ik heb of de kennis die wij als mensen tot op vandaag hebben. Maar ik geloof wel dat die mensen gestorven zijn en dat een mysterieuze oorzaak moet gehad hebben. Dat niet gewoon is van iemand heeft ze ondergedompeld in aceton of benzine of gelijk wat en in de fik gestoken, want daar zouden er sporen van terug te vinden zijn. Dus dat moet wel een reden hebben dat die mensen zo in brand gevlogen zijn. Is die aceton een verklaring? Misschien wel, maar ik vind het nog altijd heel moeilijk te geloven dat puur hetgene dat het uitademt, dat genoeg zou zijn om een brand te veroorzaken.
Ja, trouwens, dat is ook iets dat ik misschien nog wel een keer kan vermelden. Maar het is dus inderdaad zo, het heet spontane menselijke ontbranding, want ja, er is nog geen enkel beest beschreven geweest dat uit zijn eigen in brand is gevlogen.
Wel ja, dat is het, zo'n spontane barbecue. Ik heb het nog niet meegemaakt.
Dat zou wel via kolen besparen. Sorry, ik was weer aan het verslikken.
Zeg je rouwig om die kolen? Dat zou wel veel kolen besparen.
Oh. Ja, verdorie, zo'n slechte zomer had.
Die arme zwarte blokjes.
En die kunnen barbecuen.
Ik wil gewoon een pintje en goedkope aardappelsalade.
Hey, sorry, maar aardappelsalade is de shit, hè.
Aardappelsalade is de shit. Ik ben nog niet volledig overtuigd dat het echt is, maar ik ben wel minder overtuigd dat het fake is dan dat ik hiervoor was, als dat sens maakt.
Aha.
Dus ik wil er geen volle ja aan geven, maar het kan. Is dat zo'n mooie tussenoptie? Zo?
Zeker.
Geen nee, geen ja, maar het kan.
Ja, want de zin dat ik hier eigenlijk had bij mijn besluit is, misschien zal de toekomstige wetenschap een duidelijker beeld kunnen schetsen.
Ja, dus beste luisteraars, ben je ooit spontaan in de fik gevlogen? Laat het ons weten nadat je de brandweer gebeld hebt. Los van dat besluit dat je net al voorgelegd hebt natuurlijk, hij als chief investigator van deze case. Wat zijn de dingen dat hij overgevallen zijn? Wat zorgde ervoor dat hij meer sceptisch werd of dat hij net minder sceptisch werd? Hoe is het proces bij jou verlopen?
Wel, weet je, dat wick-effect, dat is iets dat eigenlijk in elke bron dat ik gecheckt heb al direct terugkeerde. Sommige bronnen deden dat direct af als van, ja, kijk, wij hebben hier zwart op wit de waarheid, maar er zijn ja, te veel dingen die nog ja, onbeantwoord blijven, hè. Want zoals ik al zei, heb daar dan een bron voor nodig die Tine Spark ignite om effectief die ontbranding tot stand te krijgen.
Dus dat, elke brand heeft meerdere zaken, maar de 2 hoofdzaken is iets brandbaar en een ontsteking. En dan nog wat zuurstof en Ciela.
Ja.
Maar zonder die elementen heb je geen brand.
Het is daarom dat ik nog wel geneigd ben om het onderzoek van Brian Ford te geloven, want ik zou wel kunnen stellen dat er, als er genoeg statische elektriciteit wordt opgewekt, dat dat eventueel inderdaad wel ervoor zou kunnen zorgen.
Ja, die lijkt mij inderdaad ook de most likely one. Dat en een saf aansteken natuurlijk, wat houdt een vlam net voor je mond. Ja. Dus als de acetontheorie klopt, dan kan het in principe wel. Hè. Maar
misschien is er inderdaad een atoom dat maar een paar mensen in hun lijf hebben dat nog niet ontdekt is en dat effectief in gang wordt gestoken wanneer dat een ontsteking is. I mean, mensen verschillen van elkaar op heel veel levels in DNA en zo ook. Dus,
het is dat, er is nog heel veel onontdekt over het menselijk lichaam. Ik denk dat er elk jaar wel nog nieuwe dingen uitkomen. Niet zo'n gigantische zaak meer als vroeger, maar af en toe komt er toch nog een keer een ontdekking naar boven van hey, wist je dat we deze functie ook hebben?
Ja, wel. Dus, ik sta nog altijd aan de kant van de wetenschap op dit vlak. Volgens mij is het gewoon iets dat nog een beetje verder moet onderzocht worden.
Maar is het paranormaal, Nikki?
Ik heb zoiets van... Er zijn veel dingen die vroeger paranormaal werden gezien, maar dat nu door de huidige wetenschap wel al zijn verklaard kunnen worden. Dus laat ons stellen dat dat inderdaad ook onder die noemer valt in mijn ogen, dat het iets is dat gewoon nog moet gedebunked worden door de wetenschap.
Dus het is geen poltergeist?
Nee, sorry.
Het is ook geen Poltergeist 2? Of Poltergeist 3? Of de Poltergeist remake van een paar jaar terug. Die niet zo goed was trouwens.
Nee, sorry.
Oké. Wel ja, you hear it. Ja, nee, we zijn het zelf ook niet 100% zeker. Maar het kan. Misschien? Vraagteken.
Het kan. Nee, maar ik ben wel blij dat ik u van een scepticus naar een beetje believer heb kunnen brengen op drie kwartier tijd of hoever lang dat we al bezig zijn.
Ik zou niet zeggen een beetje believer, ik zou zeggen iets minder scepticus.
Maar ja.
Pak dat ik hiervoor 99% sceptisch was en dat ik nu nog 90% sceptisch ben. Het kan. Maar ik veronderstel dat dit ook het punt is waar we de aflevering van vandaag zullen afronden. Hè?
Nee, wacht, ik heb nog meer.
Nu gaan we leren hoe dat u uzelf kan blussen wanneer dat gebeurt.
Misschien moeten we zo een brandpreventiefilmpje maken.
Wel ja, dat is eigenlijk zo het probleem met grafspraak. Hè? Zo, we gaan altijd aanduiden van, en daar zit er een spook, en daar gebeurt dat, en daar gebeurt dat. Maar we gaan mensen nooit zeggen wat ze moeten doen in die situaties. Oké, regel 1 bij spontane zelfontbranding. Wat doe je, Nikki?
Die mensen zijn allemaal niet ver geraakt, dus ik denk dat je niet veel kunt doen. Ik denk dat het gewoon moet aanvaarden.
Ja, stap 1, aanvaard het. Stap 2, Nikki.
Zorg dat je een gsm bij de hand hebt, misschien, om naar de brandweer te bellen.
Ja, maar geen Samsung Note Plus. Van waren die ontplofte telefoons? Oké. Stap 1, aanvaard het. Stap 2, brandweer. Stap 3. Stap 4 is winst. Dat was een ding, kletsreden.
Kom aan, Jens. We kunnen het. We zijn er bijna.
Twee glazen wijn, Nikki.
Kom aan. Wat, jij had twee glazen op? Ik zet nog maar aan mijn eerste.
Ik kan nog een bodemke van mijn tweede.
Zo, dus dat was het voor mij deze week. Ik ga nu een keer subtiel naar Jens kijken en vragen of dat je al weet wat dat er de komende week te beleven valt.
Ik weet dat zeker en laat ons eerlijk zijn, hij weet het ook. Hè.
Sst.
Want we zijn misschien aan een kleine reeks aan afleveringen bezig. Die zal beginnen bij de volgende aflevering en zal eindigen bij aflevering 51, die eigenlijk allemaal een beetje met elkaar te maken hebben.
Ja, klopt.
Dus stay tuned, zou ik zeggen. Ik ga er nu nog niet te veel van weggeven. Behalve dat ik kan beginnen zoeken binnen de koppels, binnen de Flintstones.
Intriguing.
Intriguing. En ja, dat is alles wat ik erover te zeggen heb.
Oké, dus stay tuned.
Yes, en dit was dan ook weer de grafspraak voor deze week. Nu, ik heb toevallig gewoon ergens, Niki, op een link over spontane menselijke zelfontbranding geklikt op Google en ik kwam op een podcast uit en die mensen waren zo tussen de drie glazen wijn dat ze samen gedronken hebben, toch hier en daar een beetje sens aan maken en er zat wel ergens een keer een iets of wat licht grappig mopje in of zo en dacht van ja, kijk, ik wil ze misschien wel nog een keer kans geven, ik wil verder luisteren. Waar kan ik het meer ontdekken over die mensen?
Wel, meneertje. Ten eerste kan je al terecht op onze website grafspraak.be, want elke week gaan wij dan ook gelinkt aan onze case nog een keer een casefile publiceren, waar dat je alles nog een keer op het gemak kunt nalezen ook. Naast onze casefile kan je natuurlijk nog veel meer doen dan dat. Je kan ons ook een beetje steunen door onze klein koffietje te trakteren als je dat wilt. Of je kan deel worden van een aflevering door zelf jouw eigen case met ons te delen. Je kan een spraakbericht achterlaten. Is dat een beetje langer dan een minuut, dan kan je dat ook altijd opnemen en doorsturen naar ons via grafspraak@gmail.com. Naast dat alles kan je ons ook nog verder steunen door onze merch te kopen, want wij hebben ook onze eigen webshop met ja, hoodies, t-shirts, totebags, stickers, koffiepotten, noem maar op.
Je kan het allemaal zelf customizen met de twee verschillende designs die erop staan. Nu, Niki had het er net al een beetje gezegd. De koffietjes, de webshop, dat bestaat allemaal voor wie dat wil steunen. Dat zijn eenmalige manieren om te steunen eigenlijk. Of zo vaak of dat je zelf verkiest. Maar voor wie liever op een andere manier werkt, er is ook nog de Patreon, waar je dus voor €5 per maand je status als producer van Grafspraak kan verwerven. Nu, daar zitten er nog een paar dingen bij. We hebben daar onder andere onze eigen research notes al in gesmeten. We maken misschien ook al een keer een paar dagen op voorhand bekend wat dat de volgende aflevering zal zijn. Dat kan ook wel een keer gebeuren. Behind-the-scenes filmpjes van tijdens de opnames.
Foto's van Nubi.
Foto's van Nubi, die zijn er ook wel op verschijnen. Vooral van hoe dat hij ons heel raar zit aan te staren terwijl wij aan het opnemen zijn. Maar je krijgt ook je een shout-out binnen de aflevering. En de leden die ons deze week gesteund hebben om deze aflevering mogelijk te maken zijn Suzanne van Dalen, Koen Zoestijs, Leentje Roesbeke en Michael Onkelings.
Een klein 100 stukken en nog een Jens.
Nogmaals een dikke dankjewel aan jullie allemaal.
Yes, heel erg bedankt daarvoor.
Grafspraak is ook te vinden op sociale media. We zitten op Facebook, we zitten op Twitter, we zitten op Instagram. Je kan ons ook bereiken via e-mail op grafspraak@gmail.com. Het is allemaal beschikbaar. En op Facebook is er ook nog een kleine Facebookgroep van de Grafspraakleden. Hoewel, ik zeg klein, die groep is al niet meer zo klein eigenlijk. Hè?
Nee, klopt inderdaad. Die is echt serieus aan het boomen. Dus als jij nog geen lid bent, maar uw fotogalerij staat ook vol met ongebruikte paranormale memes die je graag ergens zou willen dumpen, maak u dan gerust lid.
Yes, we zijn er zelf ook allebei heel actief. En zelfs op dagen dat wij eigenlijk niks doen in die groep, zien we toch zeker wel een stuk of 2-3 namen passeren uit die groep van mensen die toch weer iets gepost hebben. Hè? Dus het is actief, het is gezellig, het is leuk. Kom er gerust bij. Het heet de Grafspraak Community.
Als ook jij elke week van de partij bent, of je bent van plan om dat te doen, dan kan je ons vinden op jouw favoriete podcastplatform. Spotify, Stitcher, Apple Podcast, noem maar op. Wij vragen alleen maar van jou om zo lief te zijn om alles wat je kan doen, daar dan ook effectief te doen. Dus ons volgen, abonneren op ons raten en dan liefst ook nog die 5 sterren, alsjeblieft.
Ja, inderdaad. Want mensen die eigenlijk non-actief aan het luisteren zijn, die zich niet abonneren, die niet volgen, die niet raten of gelijk wat, die kunnen wel een keer veranderd worden in een worstenbroodje. Dus doe het jezelf niet aan en rate ons.
Dit was Grafspraak voor deze week. Bedankt en tot de volgende.
Bye.
Stop opname, Niki. Ik kan dit niet lang meer volgen. Ik heb maar zoveel.
Grafspraak.be